Wij lezen uit zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus van het Heilige Avondmaal. De vragen en antwoorden 75 en 76. Zondag 28. Hoe wordt gij in het Heilige Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Tot zover het heilige avondmaal. Vermaning, verzekering en vereniging. Verleden week hebben wij stilgestaan bij de vermaning en ook wel de verzekering, die wordt in die eerste vraag en antwoord bedoeld. De vermaning en de verzekering. Wij hebben gehoord, Christus heeft het avondmaal ingesteld. Het avondmaal is ook zeer persoonlijk, al is het in de gemeente ingesteld. Hoe wordt gij in het avondmaal vermaand, onderwezen en verzekerd? En we hebben ook gehoord dat Christus bevolen heeft. Dat het avondmaal dus eigenlijk de viering van het heilige avondmaal mag weer niet, al is het een persoonlijke zaak, mag het viering van het heilige avondmaal niet onderworpen worden aan menselijke willekeur of kerkelijke willekeur. Dat ligt verkeerd en daarom staat er bevolen. Het is een duidelijke inzetting van de Heer Jezus Christus. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. En hetgeen ik van de Heer ontvangen heb, heb ik ook u overgegeven, zegt de apostel Paulus. Hier moeten, hebben wij in kort gehoord, bepaalde persoonlijke dingen wijken. Persoonlijke gevoelens. Het avondmaal kan dus niet berusten in principe op onze behoeften. Wel is de koning der kerk bekend, beter dan wij vaak, dat wij daar allerdringendst behoefte aan hebben. Dat wel. Hij weet wat maaksel dat we zijn. Toch moet je niet vergeten dat zelfs als de Heer dat avondmaal instelde, kwam dat niet voort uit de behoefte en het verlangen van de apostelen, maar hij zegt: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde en sterven. En nu kun je bij de bediening van de sacramenten zo de nadruk gaan leggen op het feit, als er nou nog maar eens een behoefte is, als er nou nog maar eens eentje kwam die zei: wanneer wordt het avondmaal bediend? Maar je voelt wel aan, bij de rechte schriftuurlijke overdenking van de sacramenten komt de klemtoon toch te liggen op zijn begeerte. Dat hij met zulken avondmaal wil houden. En dat hij wil optreden als de gastheer, als de ontfermer aan zijn tafel. En daarom ben ik ervan overtuigd dat wij, al is het nog zo begrijpelijk aan onze kant, je hebt mensen die wat dat betreft zo sterk gericht zijn op hun persoonlijke omstandigheid en gesteldheid, dat dan komen ze eens een keer wel, dan komen ze eens een keer niet, dan slaan ze weer eens een hele poos over, en dan opeens, als ze weer eens goed gesteld zijn, dan komen ze weer eens voor de dag. Dit is misschien een gevolg van het onderwijs. Dat kan zo liggen in die zin, och, als dat volk nog eens een ogenblik bij haar hart mag zijn. Of als dat volk nog eens een ogenblikje het geloven mag. Of als waar nog eens een keer waar mag worden. Kijk, dan groeit er uiteraard die gerichtheid naar mijzelf. Ik weet, er kunnen omstandigheden zijn waar het formulier ook van spreekt. Je kunt, al sta je niet onder de kerkelijke censuur, kun je innerlijk wel onder censuur staan. Dat kan. Wat de Heer alleen maar weet. Maar ik doel nou meer op die sterke nadruk van het gestaltelijke leven. En dat er zo weinig gerust wordt op juist dat eenzijdige in dat verbond van God, dat welbehagen. Juist waar dat recht verkondigd mag worden, daar zul je ook het minste dergelijke symptomen de overhand zien krijgen. Want daar leert men enigszins separeren, enigszins tussen vlees en geest. Daar kun je ook dit horen, och mensen, als een zondaar zijn hart uitspreekt. Als het aan mij lag, dan zag hij me nooit. Als het over mijn bidden, zingen, lezen, preken gaat, laten we daar maar over ophouden. Want hoe droevig het ook is, ik ben er meestal niet voor in de stand en niet voor in de stemming. En ik heb er geen licht voor en ja. En als het avondmaal ook is, ach, als het over mij gaat. Maar dan kun je voelen of iemand nou een klein beetje gezond is in het geloof. Als je dan mag horen, gelukkig broeders. Gelukkig dat het daar niet over gaat. Het gaat alleen om hem. Wat hij heeft gezegd en beloofd. En dat de zaligheid in die ene naam en persoon van die middelaar gegrond is en vast is. Dat is genade. He, daar zie je iets wat de apostel Johannes schrijft. Ik verblijd u wanneer gij welvaart en gezond zijt, naar ziel en lichaam. Kijk, je kunt hard ziek zijn en toch gezond. Je kunt zeggen met de apostel, in de oprechte erkentenis, ik ben vleeselijk. Hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Maar dat er dan toch ook die wetenschap ligt. Ik dank God door Jezus Christus. Dat er enige kennis is. Kennis des geloofs van die middelaar Gods en der mensen. Die zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Kijk, ja, tot de vervloekte dood des kruises. Dan Zul je merken in het leven, ik heb dat ook wel gehad. Dat je zegt, kijk, ik, zondaar, heb een vorm nodig. Een vorm. Dat er zoveel keer per jaar avondmaal is. Ik heb een vorm nodig, dat er een kerkenraad is. U zult zeggen, ja, maar wat heb je nou aan een vorm zonder wezen? Daar heb je niks aan, dat weet ik wel. Een vorm op zich. Maar toch heb ik de ervaring dat een mens langdurig op een weg kan zijn. Dat heb ik ook meegemaakt. Jaren dat je her en der het woord sprak. Ja, en je was niet bevestigd nog in het ambt, dus sacramenten bediende je niet. Maar je was ook nooit aan de sacramenten ook. Toen heb ik moeten constateren dat je zegt, het lijkt wel of een mens overal aan wendt. Nou kun je zeggen, de bediening van het woord is hoger als de bediening van de sacramenten. Predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig. Dat stem ik wel toe. De prediking gaat voorop. Toch moet je aan je eigen, tenminste, dat zal niet voor ieder zo zijn. Maar dat je, ik moest toch constateren, ik zeg, ach Heer, hoe lang is dat nou al geleden? Dat ik u dood heb mogen verkondigen. In de bediening van het sacrament. En dat ik dan op een moment de bewustheid kreeg en daar ook verdrietig onder werd, dat ik geen eens erg in had doorgaans. Dan zie je nou hoe een mens is. Zo, wij hebben toch ergens een altijd weer bovenal Gods leiding nodig. Maar ook in het midden der gemeente is een zekere orde nodig. Omdat wij zo wanordelijk zijn. En we zijn zulke van onszelf, zulke afwijkers. Het lijkt wel of de mens overal aan wendt. Zo zijn er mensen in ons land waar ze 30, 40 jaar in sacrament hebben bediend. Altijd een evangelisatie. De jongeren moeten dat ook maar weten. Dat een deel van de nood van dit deeltje van Gods wijngaard kwam ook daaruit voort, het gemis van de bediening van de sacramenten, van de heilige doop en van het heilige avondmaal. En daarin was er ook een uitzien of de Heere daarin een antwoord wilde geven, een uitkomst. Kijk, je voelt aan, dat is geen zaak van verheuging. Als mensen 30, 40 jaar, soms een halve eeuw in de vorm van een evangelisatie bij elkaar komen. En nooit wordt het sacrament bediend. Ik heb wel eens gezegd, een grote bloeiende evangelisatie. Met een mooi kerkje. En dat ik wel eens gezegd, ik vind het een groot schandaal. Dat jullie daar nou nog trots op zijn dat je al 40 jaar bestaat. En elke week een andere spreker. En als er gedoopt moet worden, dan gaat de een die gaat naar oud gereformeerd vragen. Dat gaat allemaal makkelijk soms in de week. De ander die gaat maar terug naar de kerk, waar hij het helemaal niet mee eens is. En een ander die heeft weer een andere noodoplossing. Maar dat hier ter plaatse jullie niet als gemeente, met alle zwakheid, gebrek, zonde, bij elkaar kunnen zijn, dat is toch een droevig teken. En daarom is het zo groot. Het was niet voorbedacht, maar het schiet me opeens in de gedachte uit de aanvang. Van het gemeentelijk leven hier in ons midden. En dat ik nog aan de eerste kinderen denk die gedoopt zijn. En het heilig sacrament dat in ons midden bediend is. En daar kun je nou van alles en nog wat over denken, maar je voelt dat is gewoon noodzakelijk. Zo niet, dan wijken wij af van het woord van God. Er kunnen wel eens omstandigheden zijn dat avondmaal niet bediend kan worden. maar dat moet niet zo voor de hand liggen. Dan moet eerder het kwade weg, de misstanden die er zijn, dan dat wij het heilig avondmaal terzijde schuiven. Daarom, Christus heeft het bevolen, maar hij heeft ook beloofd. Dat is de betekening waarin hij wil verzekeren. En dat is nogmaals, dat is een geheim. Ik heb er verleden week iets gezegd, ik ga er niet al te ver meer op in. Maar dat hij nou door die eenvoudige tekenen wil verzekeren. Dat is een wonderlijk iets, dat is niet natuurlijk. Dat is niet gewoon. Heb je daar wel eens over gedacht dat dat voor het vlees, voor ons verduisterd verstand, een dwaasheid is? Normaal laat niemand zich toch voor zoiets, door zoiets overtuigen en versterken in het geloof. Dat doe je toch niet? Een mens is toch niet met een stukje brood, je zou zeggen een slokje wijn. Je kan wel zeggen, ja, nou nog mooier. Je kan alles wel willen aandragen. Zo zou een mens in natuurlijke redeneren. Als het dan gaat om een bewijs, dan vragen wij heel andere bewijzen en verzekeringen. Dan moeten we het zwart op wit zien of horen of, nou ja, een ander bewijs in ieder geval dan dat. En in het algemeen genomen is het vlees erg vatbaar voor krachtdadige bewijzen. Nou zeg ik niets van krachtdadig, maar een mens bedoelt daar dan vaak mee, dan moet een stem uit de hemel of de sterren moeten bijkans van de hemel vallen. Hemel en aarde moeten in beweging komen. Om mij in mijn zwakheid en in mijn kleingelovigheid en ongelovigheid uit de put op te halen. Dus je moet voorzichtig zijn. Sommige kinderen des Heren kunnen ook wel eens op een niet gepaste wijze over het avondmaal praten. Ach, dat avondmaal. Ze doen het onbewust misschien uit onkunde. Het zegt mij zo weinig. Ze hebben ten ene male geen oog voor het brood en de wijn. Ze hebben wel oog voor iets anders. Voor een verzekering in hun staat. Maar het is ten ene male voor hun ogen en voor hun harten verborgen dat de Heer nou die verzekering geeft ook door middel van dat sacrament. Als een versterking van dat brood en die wijn. Wat door het woord van Christus tot een sacrament wordt. Ik weet wel, dat stukje brood, dat is niets bijzonders in de zin, het is geen apart brood, het is geen aparte wijn. Maar door het woord van Christus, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, wordt dat eenvoudige teken, wordt geheiligd, afgezonderd tot een sacrament. En nou kan ik wel begrijpen dat de mens daar in zijn onkunde makkelijk over praat. Oh, een stukje brood, een beetje wijn. Maar dat is precies de taal van het vlees. Dat is precies de taal van het vlees. Dat is precies als iemand die zegt, joh, jij hebt de 100.000 hoor, is dat vast en zeker en... Ja, mijn bewijs, dat is nou, hier heb je vast de cent. Ja, daar laat ik me niet mee bedotten met die cent. Nee, ik moet meer weten. Ik moet zeker weten. Kijk, dat neem je niet, zo'n bewijs, dat neem je niet van een cent. Nou, zo neemt het vlees nou ook geen verzekering aan uit het brood en de wijn. Daar ziet het niks in. En praat het vlees eigenlijk precies als alle vlees in deze wereld. Dat zoekt iets groots op te richten. En dan komt de Heere met in ons verstand, voor ons verstand, van die hele, ja, als een mens er niet voor bewaard wordt, dan zegt hij van die dwazen, een beetje brood, een beetje wat heen en aan. Wat heb je dan ervan? Ja, maar daar wil de Heere nou mee zeggen. Daar is zijn getuigenis bij. Dat stukje brood, dat slokje wijn, dat ziet op zijn verbroken vlees en zijn vergoten bloed. Wij zijn geen hartenkenner. Maar er is niet zoveel sacramentele zegen als dat de mensen denken. Op alle kanten niet. Ik bedoel, ik heb niks of niemand op het oog. Ik spreek nou in het algemeen. Maar echt een sacramentele zegen. Dat je door het aanschouwen van het water. En het horen van de naam. Bij het aanschouwen van het brood. En het proeven van de wijn. Dat de zondaar daar nou echt door gesterkt wordt. Nou is niet zozeer door de preek, laten we het zo eens noemen. Maar doordat zijn oog in zijn ogenblik mag rusten, zijn handen tasten. En dit is van Jezus ingesteld. Jezus Christus. En daarmee wil hij me zeggen, zo zeker als je dat voor je ogen ziet gebroken en toegereikt. Zo zeker is mijn lichaam voor u gebroken. En mijn bloed voor u vergoten. Dat ontvang je. Ja, menig een zal misschien denken, ja, maar het is toch doorgaans, als ik eerlijk ben voor mij, maar nou, door je boel. Daar moet je ook nog voorzichtig mee wezen. Want je weet niet hoe de Heere Christus op verborgen wijze je ondersteunt. Dat zou je pas merken als die zich geheel en al aan u zou onttrekken. Met zijn genadige invloed en tegenwoordigheid. Dan zou je het merken. Dan zou je in zo'n diepe put vallen. Dan zou je, dat zou niet te dragen zijn. Dus je moet altijd nog voorzichtig zijn met zulk soort gezegden. Kolbrugge zegt ergens, heb je daar nou altijd iets aan bij het aanbod? Dan zegt hij, nee, het gezonde geloof dat vraagt daar niet naar. En dan gebeurt het dat het soms lange tijd daarna de zegen pas gevoeld en ervaren wordt door het geloof. Lange tijd daarna, dat kan. En hij vraagt in datzelfde boekje, wanneer moet ik vooral ten avondmaal gaan? Als ik vanwege al mijn zonden het gezicht van mijn ogen mis en het gehoor van mijn oren derf. Kijk, dat gaat de mens als die het mag opvangen in zijn ziel. Dat gaat hem door zijn gebeente heen. Dat trekt met zo'n onweerstaanbare kracht. Dat hij als zo, niet als zo'n verzadigde. Niet als zo'n voldaan, tevreden, bekeerd christenmens. Maar dat hij daar als een weeskind getrokken wordt, geroepen wordt. Als een arme. Zeg, ik heb wel meer gezegd. Maar ja, de herhaling is ook wel goed. Ik heb wel eens een gedachte gekregen dat wij over het algemeen veel te rijk zijn om nog veel zegen te ontvangen. Te rijk zijn. Te goed zijn, te gelovig zijn. En veel te weinig werkelijk op het arme zondaarsbankje zitten, in werkelijkheid dan. Met een verzuchting in onze ziel. Herder Israëls, laat toch uw aangezicht over ons lichten. Kijk, en dat komt de praktijk van het sacrament niet ten goede. Want dat sacrament is juist weer een baken in de onrustige zee. En een lichtpunt in de duisternis. Zo heeft hij het gegeven. En waar dat niet zo is, daar gaan we meer om onszelf te bevestigen en om onze calvinistische traditie te bevestigen, dan dat we als armen uit genade alles alleen verwachten van die Heer Jezus Christus, om in hem gevonden te worden. Niet hebbende onze gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus. Dus die vermaning en verzekering, kort samengevat, die heeft nou daarop betrekking. God onderwijst ons, het is een teken, breking van het brood, vergieten van de wijn, tekenen van zijn lijden en sterven. En hij verzekert, door dat ons toe te reiken, dat gij gewis en zeker moogt zijn, dat zijn lichaam voor u verbroken en zijn bloed voor u vergoten wordt. Hoe weet ik dat dan? Heilige avond nou. Kijk, nou voel je misschien aan wat ik bedoel, wat is er weinig sacramentele zegen? Nou voel je het misschien. Ik zeg niet dat het heilige avondmaal op zich komt, want het heilige avondmaal is niet ingesteld om het geloof te bewerken, maar om te versterken. Staat de Heer niet in de weg om er het geloof door te werken ook, daar gaat het niet om, maar dat is niet de bedoeling. Versterk hetgeen gij hebt gebrokt. Maar ik zei straks, ja, maar iemand merkt dan soms zo op. Hoe weet ik dat dan? Ten eerste, als je zo praat, dat getuigt van een korselige, kittelachtige geest, dat je het er helemaal niet mee eens bent. Maar in de tweede plaats zeg ik nog eens, ik zal het ook uitleggen, dat is nou het bewijs dat er zo weinig sacramentele zegen is. Wanneer hoor je nou eens dat een zondaar daar vandaan komt, huilend, ik weet het weer zeker, ik weet mijn verlosser leeft. Ik heb het weer voor mijn ogen gezien en ik heb het in mijn hart mogen aanvaarden. Deze God is ook mijn God en deze God is ook mijn zaligmaker. Dat hoor je niet veel. Dat hoor je nog wel, maar dan niet via het sacrament. Maar via dat een mens een oog mag krijgen of een woord mag horen of in de prediking of zo, wat met kracht in zijn ziel krijgt. En toch, nogmaals, daartoe heeft de Heer toch in zonderheid zijn sacramenten willen geven. Om bij dat woord nog eens te sterken en te schragen in het allerheiligste en dierbaar geloof. De Heer geven dat het zo in ons midden mag zijn en worden. Je kunt zo moeilijk van een zijn spreken. De kerk is onderweg en vertoont zoveel allerlei gedaantes. Maar de koning zegt, toon mij uw gedaante. Kom bij mij van de Libanon af, mijn zuster, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Nu gaan we nog even letten op de volgende vraag. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En dan gaat hij zeggen, het is niet alleen. Ik zou dat eenvoudig zo willen weergeven. Het is niet alleen wat we in het voorgaande gehoord hebben. Die onderwijzing, die verzekering. Om met de gelovigen gaat het ganse lijden en sterven van Christus aan te nemen. Daartoe mede opgewekt door het heilige sacrament. En daardoor ook vergeving van zonden het eeuwige leven verkrijgen. Want dat is het. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Die in hem gelooft zal leven al waar hij ook gestorven. Die niet gelooft is veroordeeld en onder het oordeel van God begrepen nog. Kijk, dat zijn al die weldaden die het avondmaal afbeeldt en verzekert. En daarom ga ik er nu niet verder op in. Maar nog een punt. maar ook daar benevens, door de Heilige Geest die in en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat al is het dat Christus in de hemel en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, leven en geregeerd worden. Dat is het punt. Er staat wel achteraan, maar het is wat. Hier wordt, zou je zeggen, nog eens even de klemtoon gelegd op de praktijk van het leven. Het is niet alleen, het staat niet stil, wil de Heidelberger zeggen, bij de vergeving van de zonde die verkondigd wordt. En bij het eeuwige leven dat beloofd wordt. Maar er is nog meer. Dat is niet het doeleinde. Dat mag voor ons in het middelpunt staan als het grootste wonder. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Maar de Heere wil verder gaan. We spreken immers ook van rechtvaardigmaking en heiligmaking en heerlijkmaking. En dan wordt er hier op een teerpunt de klemtoon gelegd. En ik zou, maar je hebt niet zoveel aan dat persoonlijke. Anders zou ik willen zeggen, ja, dat is nou punt 1. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze heuveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Van gisteren en eergisteren. En vandaag. Dat wij daar benevens, dat wil zeggen daarnaast, ook door die Heilige Geest die in Christus woont, zonder mate, maar die ook in ons woont. Petrus riep, ga uit van mij, ik ben een zondig mens, begrijpelijk. Maar even waar is het wat David zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want als de Heere Jezus en de Geest weggaan, wat zal er dan overblijven? Nou wordt de kerk hier voorgesteld in de schrift als het lichaam van Christus. Het hoofd is vervuld met de geest. En die geest die uitgestort is als de trooster. De pleitbezorger hier op aarde voor de zaak van de Heere Jezus. Jezus is onze pleitbezorger voor het aangezicht van de Vader in de hemel. Maar de Geest is de pleitbezorger uit de hemel, hier op de aarde. Daar worden de belangen behartigd door de Heer Jezus Christus. Hier wordt het belang van het Koninkrijk behartigd door de Heilige Geest. Maar nou om met zijn heilig lichaam. En dat is niet alleen zijn kerk. Dat is, hier wordt ook gedoeld op hemzelf. Op Jezus Christus. Als de oudste broeder. De bruidegom van de bruid. De ware vriend en herder. Staat er, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Hoe langer, hoe meer verenigd worden. Daar heb je nou zo'n teerpunt. Ik zou me in kunnen denken dat de mens zijn mond dicht houdt. Uit schaamte en schroom. en uit de ervaring van wie die is. En hoe die hier zijn weg menigmaal gaat. Dat die denkt, de hand op de mond. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. Want het is eeuwig waar. Het is de rechtvaardiging des zondaars door het geloof. En niet uit ons. Maar het is ook eeuwig waar wat de apostelen ons hebben voorgehouden in verband met die gemeenschap. Dat verenigd worden met hem. Met hemzelf. Met zijn lichaam. Met die oudste broeder. Op zulke wijze. Dat al is het dat Christus dan in de hemel is. Naar zijn menselijke natuur. Dat hij nochtans vlees van ons vlees. En been van ons gebeend is. En dat we door één geest leven. En geregeerd worden. Eén geest. Hier komt nou de heerlijkheid van het werk van Christus tot openbaring. Maar ook onze armoede. En toch mag en moet het verkondigd worden. Dat hebben de apostelen gedaan. Die zegt dat hij in het licht is. Moet al zo wandelen. Gelijk hij gewandeld heeft. Die zijn broeder haat. Die is een doodslager. Die is niet in het licht. Die is niet uit de waarheid. Het is onmogelijk. Hoe kan hij zijn broeder haten die hij gezien heeft. Die zo dicht bij hem is. En zeggen dat hij God lief heeft. En die hij niet gezien heeft. De apostelen stapelen zoveel woorden op. Denk aan de brieven van Johannes. En van Petrus. Waar ons verkondigd wordt het nieuwe leven. Uit God. De nieuwe weg. Opdat gij zijn navolgers zult zijn. Zijn voet. Stappen nawandelende door bezaaide en onbezaaide wegen. Ja, dat is Gods woord. Word ook gij zelf heilig in al uw wandel, gelijk hij die u roept heilig is. Wees dan kinderen van uw hemelse Vader, die zijn zon op doet gaan over bozen en goeden, regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Weest gij ook al zo barmhartig, volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Je hebt mensen die kunnen dat zo makkelijk achter hun rug gooien. Zo is Adam. Al is hij nog zo vroom. Ah, maar wij zijn niks. Wij kunnen niks. We zijn enkel zonde. Je kan niet merken dat het iets pijn veroorzaakt. Het is eigenlijk zo op een manier van, val me daar nou maar niet langer maar lastig meer, dat weten we nou wel. En toch is het zo, de oprechte, die kan er niet overheen. Die kan er niet overheen. Die kan er niet even overheen springen met een of andere uitdrukking, hè, van oude mens. Ja, die oude mens die wordt niet beter en dit en dat en zus en zo. Hij kan er niet overheen. Het blijft, en niet om iets te verdienen, want dat weet hij wel hoor. Dat heeft de Heilige Geest in zijn ziel ingegrift. Er is niks meer te verdienen. Maar als je dat zou horen, wat er naar de God des hemels opstijgt. Of dat hij eens uitkomst zou willen geven. of dat hij verlossen wil van die ellendige natuur die wij omdragen. Overdag en 's nachts, al naar gelang de vertrouwelijke omgang is, o eeuwige Vader, trouwe Vader, gij ziet toch mij, uw ellendig kind. Red mij toch en bevrijd mij. Laat mij toch wandelen in oprechtheid des harten voor uw aangezicht en verlos mij van al mijn ongerechtigheden. Die zondaar is zichzelf een raadsel. Ten een moment dan constateert hij in zijn leven dat hij net zo koud en kil iets doet wat niet betamelijk is. Dat hij nog geen gevoel ervan heeft. En het andere moment. Hoedanige behoort gij te zijn? Ja, en dan kan iedereen tekeer gaan en zeggen, ja, maar we zijn niet Rooms en we zijn niet dit. Er niks mee te maken. Of je moet alles schrappen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons weer. Is Psalm 80 ook niet een gebed aan die goede herder om die schapen toch weer te leiden in het rechte spoor en de vervallen hut op te bouwen die neergeworpen is? Daar is nou het woord toch ook vol mee. Hoe is dat nou? Of denk je daar nooit aan? Aan die dingen. Denk je alleen maar, als ik maar geloof, dan ben ik wel rechtvaardig. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Maar is dan het andere ook waar? In welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, ook in de verdrukking. Dat hoort erbij. Of liggen wij onder? En nog goedsmoeds misschien onderliggen. Dat het ons helemaal niks meer zegt zelfs. Dan zitten wij op een verkeerde weg. Daarvan geldt wat de Heilige Geest getuigt in de gemeente. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Daarvan geldt nou ook als het gaat in het midden der gemeente, want we zijn afwijkende zondaren. Daarvan geldt, wij dan gezanten van Christus wegen zijnde, wij bidden u, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dat betekent ook om ons nou eens geheel te mogen laten leiden en geheel te mogen begeesterd zijn door die geest van Christus. We hebben toch nooit anders opgeleverd als narigheid? En nog, kan de Heere daar nou zijn blijdschap in vinden? Kan de Heilige Geest daar nou zo verblijd mee zijn? Als mensen die hij heeft afgezonderd en die hij brengt onder zijn woord en zijn eeuwige evangelie, die hij verwaardigt om zijn naam te belijden en om zijn dood te verkondigen, dacht je dat die geest zich daar dan in kan verblijden? Als wij het zachte juk en de lichte last van die Heere Christus even achter onze rug gooien en zeggen, niks mee te maken. Niks mee te maken. We hebben nooit iemand gediend dan God alleen. Is het waar? Is het waar? Waarom heb je dan, wandel je dan niet in de voetstappen van Abraham, zegt de Heer Jezus? Want het gaat niet om de vrucht van het verbroken verbond der werken. Het gaat om de vrucht van de geloofsgemeenschap met de Heer Jezus Christus. De wijnstok. Gij zijt mijn vrienden, zo ik doe, zo gij doet, wat ik u gebied. En daarom, niet met oog op u. Dat moet je niet denken. Hoeft ook niemand te zeggen, oh, dat zeg je zeker op mij. Het geldt mij allemaal, maar in de eerste plaats mezelf. Dat ik zei, met grote schroom, daarover te spreken. Met grote schroom. Omdat ieder hart kent zijn eigen bittere smart. Maar dan kun je eigenlijk wel eens zien als een reiziger naar een vergelegen land. Ach, mensen nog aan toe. Er is overal tijd, er is overal plaats voor. Behalve voor de Heere. Eigen zin, eigen ik, eigen wil. Dat wil de overhand hebben in het leven. Zo is nou dus mens. Ik kan me zo indenken, ik heb het al eerder verteld, maar het is lang geleden dat ik het las. Het gaat over de voorwaardelijke belofte, over het eisend gedeelte van het heilige evangelie. Daar kan ik nou zo, ze zeggen wel eens, daar kon ik nou zo inkomen. Maar daar heb ik wel een traantje bij gelaten van Philpot, toen hij schreef dat hij jarenlang durfde die nooit te preken over eisende gedeeltes van het evangelie. Waarin gezegd wordt, verneder u, buig u, volg hem. En hij schreef, ik durf het eigenlijk niet. Ten eerste, zien op mezelf wie ik ben, ongelijkvormig schepsel. Ik durf er niet over te preken. Hij preekt alleen over de onvoorwaardelijke beloftes. In de tweede plaats, zegt hij, durfde ik ook niet uit angst voor een heleboel farizeeërs die daarmee aan de haal gaan. En ten derde wilde ik ook niet een hoop onwedergeboren mensen daarmee het pad op sturen. Om te zeggen, gij moet dit of gij moet dat. Maar, zegt hij, ik kwam op het ziekbed terecht. Een vrij langdurig ziekbed. En daar kreeg hij toen een overdenking van de Heere. En toen zegt hij, toen zag ik het. Moet je goed begrijpen. Philpot was geen man die zei, oh, het komt er niet zo op aan. Oh, wat praten we nog over? Nee, het was ernst. Vandaar durfde hij het niet. Voor zijn eigen niet en voor een ander. Maar toen zegt hij, toen liet de Heer me toch iets zien. Hij zegt, ach, als God nou zegt, verneder u onder de krachtige hand Gods, dan moet ik zeggen, o God, ik zie uw krachtige hand niet. En hoe moet ik me eronder vernederen? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik ben een ongelukkig schepsel. Hij zegt, ja, zo gaat het nou doorgaan. Maar zegt hij, en misschien klinkt het je wel een beetje te makkelijk in de oren, dat je zegt, ja, ja. En toch zit dat op de weg van genade. Hij zegt, maar nou komt God. God de Heilige Geest. En die zegt het. Die gaat getuigen. Die geest van Christus gaat in de lidmaten getuigen. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen te zijner tijd. Nou, zegt hij, dan is de laagste plaats nog niet laag genoeg voor me. Nee, dan gaat het.
Dan gaat het om te buigen op uw eis naar uw paleis, het hof der hoven. Voel je nou ook, geliefde, de noodzaak van het leven uit een ander? Anders kan het niet. Want een fontein, die kan geen zoet en bitter water tegelijk opwellen. En wij zijn zo bitter als schal. De boom wordt goed genoemd wanneer het geloof in Jezus Christus gevonden wordt. De vereniging met de ware wijnstok, maar dan ook de vrucht. De vrucht van Christus. De vrucht van het allerheiligst geloof. Nou, dan kun je misschien nog één stapje doen. Dan kun je misschien ook begrijpen een uitdrukking die eens iemand deed. Doorgaans rammelen we maar een beetje met de bladeren. Doorgaans geven we onze mond maar een grote douw. Want het komt wel uit in de praktijk van het leven. Het komt wel uit. Wat een ellendelingen dat we zijn. Moet dat nou het einde zijn van deze zondag? Ach, als je er verlegen mee bent, niet. Dan is er een woord van troost. Voor diegenen die geloven dat ze alleen in Christus voor God rechtvaardig zijn, en voor de rest de grootste armoedzaaiers in hun waarneming die er rondlopen. Is er nog een woord van troost? Niet voor degene die alles achter hun rug schoppen. Daar is een woord van ernstige vermaning. Maar voor die armoedzaaiers is een woord van troost. Er staat: hoe langer, hoe meer. Het is bekend dat we er niet zijn nog. Wel is de kerk, die gekochte kerk, in Christus vrij. Maar ze zijn er nog niet. De bruid wacht nog op de komst van de bruidegom. Ik zie nu, zegt Paulus, door een spiegel in een duistere reden. Ik ken ten dele. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. Maar het is begonnen. De Heilige Geest is begonnen. Om het uit Christus te nemen. En om herstellend werkzaam te zijn. In de harten van zondaar. Ja. Dat wij dan ook niet in het laatst en voor het laatst mogen begeren naar de vereniging. Want in de vereniging met hen moet de vijandveld vluchtig wijken. In de vereniging met hem geldt: hij, de koning, heeft mij gebracht in het wijnhuis en zijn liefde is de banier over mij. Waar de koning, waar de bruidegom bekend en erkend is, daar mag dan het hart van hem afdwalen, of de mens van hem afdwalen, doordat hij sliep. En de stem van de bruidegom klonk: doe mij open, mijn zuster, mijn bruid, doe mij open. Want mijn haarlokken zijn nat van de dauw. Maar ze vertoefde. Ze had zich ter ruste gelegd. Hoe zal ik mijn rok weder aantrekken? En hij ging weg. Van de deur. En zijn reuk hing nog bij de deur. Zijn nabijheid. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Ze ging uit. Ze zocht de vereniging. De gemeenschap. Och, zeg mij, of gij hem gezien heeft die mijn ziel lief heeft. De wachters sloegen. Maar toch, er was geen rust tot ik hem vond die mijn ziel lief heeft. De gemeenschap. Vrouw, wat zoekt gij? Ze hebben mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Maria, Rabboni, mijn meester. Allemaal dingen die erop wijzen. Als dan die kerk de bruid, de verloofde is van de bruidegom. Dan zal er toch ook iets zijn van het heimwee. Om ingeleid te mogen worden in zijn paleis. En om hem nooit geen verdriet meer te doen. Nooit meer van hem af te zwerven, maar altijd zijn wil te mogen doen. Hoe langer, hoe meer. Daarom ik hoop dat het zij bij dag of bij nacht, dat er een volk in ons midden mag zijn, dat soms moedeloos, soms in de gedachte, hij hoort mij niet, op de deur klopt, op de deur klopt, en zegt, en fluistert, verlos mij, mij, van de boze, en alle boosheid die mij aankleeft, en o zoon, maak ons uw beeld gelijk. Amen.